Gemeente, je kunt uit zo'n psalm als deze kun je eigenlijk nauwelijks een tekst kiezen. En toch hebben we een zwaartepunt hebben we gevonden, namelijk aan het einde van de psalm. Eind van vers 9 en vers 10, daar ligt de spits van de psalm. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid. Gemeente, lofzang op Gods weldaden staat er in mijn Bijbel boven deze psalm. Dat hebben de vertalers erboven gezet. Ja, maar lofzang kan nooit alleen blijven. Die heeft altijd een metgezel bij zich. En dat zien we nou aan het einde van deze psalm, zien we dat zeer duidelijk terug. Lofzang, zeker lofzang, halleluja. De organist speelde het al, het halleluja. Jazeker. Maar lofzang mag nooit op zichzelf staan. Die moet altijd gepaard gaan met iets anders. En wat dat is, dat lezen we aan het einde van deze psalm en in de volgende, in psalm 112. In de evangelie lezen we van Jezus dat hij met zijn discipelen de lofzang heeft gezongen. Weet u waar dat was? Dat was toen hij naar Gethsemane ging. Toen hij de opperzaal verliet. Tot op de dag van vandaag zingen de Joden bij het Pascha de lofzang. En dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. 113 tot en met 118. Daar hoort dus deze psalm nog net niet bij. Maar 111 en 112 staan wel al in het voorportaal van die lofzang. Die ook Jezus zong in de nacht in welke hij verraden werd. Wel in het voorportaal, in de hal, staan deze beide psalmen. En dat kun je ook al zien aan dat woordje halleluja, waar psalm 111 mee begint, waar psalm 112 mee begint, waar 113 zelfs mee begint en eindigt. Daaraan kun je zien, deze psalmen zijn toch niet zomaar in een willekeurige volgorde zo geplaatst. Die horen toch ook min of meer bij elkaar. Daarom zeg ik dat deze psalmen in het voorportaal van de grote lofzang staat die ook de middelaar heeft gezongen in de paasnacht. En hoe indrukwekkend is dat wat hij toen zong, hè? Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, daar zong hij van. En hij zong ervan, ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Hij zong ervan, kostelijk, kostbaar is in uw ogen de dood uw gunstgenoten. Dat alles heeft de middelaar gezongen in de lofzang en hier heb je het voorportaal. Deze psalm is een alfabetische psalm. En dat zijn die vreemde woordjes die er allemaal tussen staan, schuin gedrukt en die niet worden gelezen. Alef, Beet, Gimel, Dalet, He, enzovoort. En dat zijn de letters van het Hebreeuwse alfabet 22 in getal. Er zijn meer psalmen die volgens het alfabet worden gestructureerd. Hè. Bekendste voorbeeld is natuurlijk psalm 119. Daar heb je 8 versen met de alef, dan 8 met de beet, dan 8 met de gimel. 8 maal 22, dat is 176 in totaal en dat klopt helemaal precies. Hier zijn het geen 8 versen van de alef, maar zelfs een half versje maar. Een half versje maar, want halverwege vers 1 lees je al beet, aan het begin van vers 2, Gimel, halverwege dan Dalet, enzovoort, enzovoort. En dat gaat door tot 8 toe en dan bij 9 heb je er zelfs 3 in één vers. 3 in vers 9, 3 letters en 3 in vers 10. En dat begint, dan begint dus ieder stukje met die betreffende letter. Niet in het Nederlands, maar in de Hebreeuwse taal begint ieder stukje met de letter die ervoor staat. Het is dus een alfabetisch gedicht. Er zijn nog wel andere psalmen van 25, 34 en nog wel andere psalmen die dat ook hebben. En als u goed kijkt, ziet u in psalm 112, ook weer een teken dat die twee psalmen bij elkaar horen. In psalm 112 ziet u diezelfde structuur van de halve versjes. En ook daar in vers 9 en vers 10, 3. Ook daar precies hetzelfde als in psalm 111. Die psalmen horen duidelijk bij één. Ook wat structuur betreft. En we zullen straks ook zien min of meer wat de inhoud aangaat. Verder heeft deze psalm geen opschrift. We weten niet zeker wie de dichter ervan is geweest. Zou het David zijn geweest? Zou goed kunnen. Maar zekerheid is er niet. Ik zeg geen opschrift. Nou, ja, toch wel. Halleluja is het opschrift. Halleluja, dat is het opschrift. En dat geldt ook van psalm 112 en 113. Halleluja, looft den Heer. He, dat is dus een Hebreeuws woord, halleluja. Maar dat is onvertaald gelaten, omdat het inmiddels ingeburgerd is. In het Jodendom ingeburgerd, maar ook in het Nieuwe Testament komt het al voor. En ingeburgerd ook in de kerk bij ons. Wij weten allemaal wel wat halleluja betekent. Dat betekent looft den Heere. En gemeente, dat is de plicht van al Gods kinderen. Allen die van genade leven. Ja, eigenlijk natuurlijk van alle mensen. Want we zijn geschapen om God te loven en te prijzen. We kunnen niemand van die plicht ontslaan. Niemand die op de aarde leeft. De meest goddeloze mens heeft toch nog de plicht om God te loven. Hij doet het niet. Maar de plicht heeft hij wel. Het recht van God blijft kaarsrecht overeind staan. Hij heeft recht op alle mensenlevens. Hij wil door ieder geëerd en geprezen worden. Ja, dat moeten we ook vooral maar tegen iedereen zeggen. Maar natuurlijk ook degene die hem kennen mogen en die van genade mogen leven. Ja, daar is het een dure plicht voor. Om de Heere gedurig groot te maken. Geen zure plicht gelukkig. Maar wel een dure plicht. En het is ondenkbaar dat iemand de Heere zal kennen die daar toch niet min of meer werk van maakt. Dat is ondenkbaar. Al Gods kinderen zullen dat verlangen kennen om de Heere groot te maken. Kon ik dat maar meer doen? Ach, had ik 1000 tongen! Ach, had ik 1000 tongen om God groot te maken, hè? Want de lof die gaat mij nog vaak zo magertjes af. He, daar ontbreekt helaas al te veel aan dat grootmaken van de Heere. Dat wordt zo licht vergeten, die plicht wordt zo snel verzaakt. En dat moest niet zo zijn, dat is ook zonde en schuld, dat de kerk met een hoofdletter zeide de Heere vrezen dat hij daar zo weinig werk van maakt. Dat is ook zonde. Ook schuld. Halleluja dus. Vergeet het niet, looft den Heere, want die is het waard. Gemeente, we zien dat die oproep beantwoord wordt. Gelukkig wel. Daar zorgt de Heere toch altijd maar weer zelf voor, hè? Dat er mensen zijn op deze aarde, dat ze er komen door zijn genade, die oproep overnemen en gaan beantwoorden. Dat is het werk van God in de hart. Dat leert hij al de zijnen zelf om dat te doen. En je ziet hier, het antwoord wordt meteen gegeven na de alef. Dat zinnetje begint dus met een alef in het Hebreeuws. Ik zal de Heere loven van ganser harte. De dichter die meldt zich. Hij zegt, mag ik dat dan, zal ik dat dan maar niet doen. Dat zegt hij niet alleen, maar hij doet het ook. Hij doet het ook. En hij zegt het van ganser harte te willen doen. En ook inderdaad te doen van ganser harte. Want gemeente, de Heere God heeft niets aan een harteloze lofzegging. Daar heeft de Heere God helemaal niets aan. En aan een dubbelhartige, een halfhartig gedoe, daar heeft de Heer altijd een gruwel aan. Doe dat getier van mij weg, zegt de Heer dan. En doe dat getier alstublieft van mij weg. De Heer die wil geloofd en geprezen worden met het gehele, het ganse, met het volkomen hart. En deze dichter die meldt zich bij de Heere, het verlangen is in hem om dat te doen. Ik zal den Heere loven van heler harte, van ganser harte. En bij de beet zegt hij, de tweede letter zegt hij in het eerste vers, hoe hij en waar hij dat doen zal, in de raad en de vergadering van de oprechten. Hij wil dat dus doen in de gemeenschap van. De gemeenschap der heiligen. Van degenen die een even dierbaar geloof verkregen hebben, zo staat er in het Nieuwe Testament. Van de gemeente Gods. En dan ziet u iets, gemeente, van het voorrecht dat wij hier vanmorgen toch weer mogen zijn. En dat ik u daar zie zitten. Nog niet zo vol als anders, helaas. Hè. Komt er nog zat bij. Mogen Gods huis weer geheel en al vol worden. Dat is onze wens en ons verlangen. Maar we mogen toch alweer tezamen zijn. Want alleen is maar alleen. En een steenkooltje dat niet door andere steenkooltjes verwarmd wordt in de haard, dat je eruit neemt met een tang en apart legt, dat gaat spoedig uit, hoor. Dat dooft binnen een kwartier, is de gloed er helemaal af. En dan wordt het koud. De samenkomst is o zo belangrijk. Dat heeft de Heere alle eeuwen door gewild. We lezen al aan het begin van het boek Genesis, dat ze toen begonnen de naam des Heeren aan te roepen. Staat al in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis, dat de officiële eredienst werd ingesteld. Abraham deed het ook overal waar hij kwam. Hij bouwde daar een altaar met zijn huis en met zijn al zijn dienstpersoneel dat hij bij zich had, om de Heeren daar te dienen en te zoeken in de vergadering. De tempel, de synagoge, u weet het wel. En wij hebben onze kerk gebouwen om dat te doen. In de raad en de vergadering van de oprechten. Dat is dan degene die de Heere ook allemaal met hun ganse hart zoeken. En dan, ja, dan weten wij natuurlijk niet precies wat er in het hart van andere mensen is. We zijn geen hartenkenners. Maar naar het oordeel der liefde gaat de dichter er dan vanuit dat degene met wie hij samenkomt om dat te doen, dat dat ook inderdaad kinderen Gods mogen zijn, die de Heere oprecht mogen kennen en aanroepen. Daar zoekt hij de verbondenheid, de gemeenschap mee. Hij zit in hun verborgen raad, staat er eigenlijk. Het woord raad betekent eigenlijk de verborgenheid. In Psalm 25 staat de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. De verborgenheid des Heren. Dat woord wordt hier ook gebruikt. Dat woord dat daar met verborgenheid wordt vertaald, staat hier ook. Hè. Dus het is de verborgen, de stille, de gemeenzame raad die Gods kinderen met elkaar, maar ook met de Heren hebben. Waar het volk vergaderd is. Zoete banden die mij binden met het lieve volk van God, zei eens een zekere dichter. Hè? Nou, daar gaat het om. Hè? De raad en de vergadering van de oprechten. En ja, is er stof. Stof om de Here te prijzen. Er moet toch stof zijn? Ja, zeker, er moet stof zijn. Er moet olie op het vuur worden gedaan, want anders gaat het vuur uit. En stof is er genoeg. Kijk maar in de versen 2 tot en vers 9, daar heb je allemaal al de stof wordt daarop gezond. Daar wordt de reden genoemd waarom je nou God de Heere groot zou kunnen maken. Deze dichter die somt een aantal van die dingen op. En hij begint met de werken des Heere. De werken des Heere die zo groot zijn. In het Oude Testament al groot. De grote daden Gods. Begin maar bij de schepping. En heel de geschiedenis van Israël door. Grote daden Gods. Heeft hij gedaan. Denk aan de verlossing uit Egypte. Om zo maar eens iets te noemen. De tocht door de woestijn. De verovering van het beloofde land. Straks zal de dichter ook nog wel een paar dingen met name noemen. En wij zijn kerk van het nieuwe verbond. Wij denken natuurlijk ook aan de grote daden die hij in Christus gedaan heeft. Daar kunnen we toch niet langs zijn. Zijn geboorte. Zijn wandel over deze aarde, goeddoende, zijn kruisiging. Ja, daar is God aan het werk hoor. Daar was God aan het werk. Mensen hebben hem aan het kruis genageld, maar God was aan het werk. Zijn opstanding, zijn hemelvaart, des Heren werken zijn groot. En ze worden gezocht. Van allen die er lust in hebben. Heb je er al lust in? Heb je er al zin in gekregen? Of vindt u dat er geen smaak of kraak aan is? En zeg je, ik heb het al zo vaak gehoord, ik walg er ondertussen van. Dat is niet best. Dat is niet best als je gaat walgen van de grote daden. Gods. De grote werken God, zoals Petrus die op de Pinksterdag verkondigde. Ze hoorden hen in elk in eigen taal de grote werken Gods spreken. Hier wordt ook over grote werken gesproken. Die grote werken Gods, die moeten onze begeerte opwekken. Ze worden gezocht door allen die er lust in hebben. Van onszelf hebben we er geen lust in. Dat is nou juist het grote probleem van het menselijke geslacht. We hebben geen smaak meer in de dingen van God. We hebben smaak gekregen in andere dingen. Onze smaak is hopeloos bedorven. Maar de Heere die gaat door zijn genade mensen nog weer lust geven. Hij wekt lust bij ze op om te zoeken de dingen die God heeft gedaan. Ze worden gezocht van allen die er lust in hebben. Wie er lust in heeft, die zoekt erna ook. En wie er niet naar zoekt, die heeft er kennelijk geen lust in. Zo eenvoudig kan het zijn, de gemeente. Zo eenvoudig is het gewoon. Ze worden gezocht. Door wie? Door allen. Allen, niet één uitgezonderd, die er lust in hebt. Want als je smaak erin hebt, vraag je en zoek je erna. En dan, gemeente, gaat de dichter verder. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. Zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis. Wat betekent dat? Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Zijn wonderen zijn zodanig dat je ze niet kunt vergeten. Dat degene die er lust in hebben, die in ieder geval niet, die kunnen ze niet vergeten. Hè? Want zijn wonderen zijn wel zo bijzonder wat de Heer allemaal gedaan heeft. Ook in de heilsgeschiedenis gedaan heeft. Misschien ook wel in uw persoonlijke leven gedaan heeft. De grote wonderen Gods. de wonderen van zijn genade, van je bekering, van je komen tot geloof, hè, van je wedergeboorte. Het zijn allemaal wonderdaden Gods. Hij heeft ze een gedachtenis gemaakt. Ze zijn wel zo dat ze steeds weer in gedachtenis moeten terugkomen. De Heere is genadig en barmhartig. En dan wordt er één voorbeeld gegeven van wat de Heere allemaal doet dan concreet. Hij heeft degene die hem vrezen. Moet even opletten, dat woordje vrezen. Want dat komt aan het eind van de psalm straks weer terug. Hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Misschien is dat wel gedacht aan het manna in de woestijn. Dat zou kunnen, maar het geldt natuurlijk ook breder, hè, dat de Heere God dat doet. Hè, dat hij de zijnen onderhoudt, hij zal hen nimmer ondoen komen in durend tijd nog hongersnood, hè, zegt de psalmeester in een andere psalm. Hè, dus de Heere die onderhoudt en voedt al de zijnen met het gewone brood, met het geestelijke brood, met zijn woord, zeker allemaal waar. Spijs geeft de Heer, en dan staat er voor spijs een bijzonder woord hier, een woord dat eigenlijk roof betekent. Roof. Spijs waar je niet zo makkelijk aan kunt komen. En de Heer die zorgt er toch voor dat het er is. Dat was met het manna eigenlijk ook. Daar kon het volk Israël zomaar van zichzelf niet bij. Helemaal niet. Zelfs al zouden ze hun uiterste best doen, zouden ze geen manna uit de hemel kunnen laten komen. Maar de Heer gaf die wonderbare spijs waar niemand bij kon. Hè, die eigenlijk wel geroofd zou moeten worden om die te bemachtigen. Die gaf de Heere, die gaf die aan zijn volk in overvloed. En dat 40 jaren lang. En dan zegt Jezus later, Mozes heeft u niet eens gegeven dat brood uit de hemel. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel, dat is ook de spijs waar we van onszelf niet bij kunnen, maar die de Heere zomaar uit genade ons geschonken heeft, zijn enig geboren zoon. Hij gedenkt in eeuwigheid aan zijn verbond, want het zijn allemaal verbondsweldaden, hè, die de Heere God doet. Als hij zijn volk helpt, en barmhartig is en genadig is, dan doet hij dat uit kracht van zijn verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heeft. Gesloten, opgericht. Opgericht heeft hij dat verbond. Hij gedenkt in eeuwigheid aan zijn verbond. Hoe vaak lees je dat ook niet in het Oude Testament? Als het volk weer afgeweken is van de Heere, dat de Heere toch weer aan zijn verbond gedenkt. En met ze verder gaat. Zelfs in de ballingschap heeft hij dat nog gedaan. Hè? Toch nog weer aan zijn verbond gedacht. Hij heeft de kracht van zijn werken aan zijn volk bekendgemaakt. En dan wordt hij weer even concreet. Hen gevende de erven van de heiden. Het is de inbezitname van het land Canaan. Dat de heidenen verdreven werden voor hun aangezicht. Denk aan Jericho. Allemaal werden ze verdreven, al die vijandige Canaanieten, Amalekieten, Hetieten, Ferizieten, Jebusieten, Hevieten, zeven volkeren van Canaan werden verdreven en de Heere gaf hun erven aan zijn volk. De werken van zijn handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen, alles wat hij zegt dat gebeuren moet, dat gebeurt ook, hè, want het is allemaal getrouw. Getrouwd. Dus gaat hij niet om de bevelen die hij ons gegeven heeft, zijn geboden waarnaar we moeten leven, maar het gaat hier over de bevelen die hij zelf uitspreekt. En die zijn allemaal getrouw, waarheid en oordeel. Ze worden ondersteund voor altoos en voor eeuwig. Ze feilen nimmer, omdat ze gedaan worden in waarheid en oprechtigheid door hem gedaan. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. En dat is ook weer zo'n breed woord. Dat kun je ook over het Oude en het Nieuwe Testament uitbreiden. De verlossing die in Christus is, die hoort daar toch ook zeker bij. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. En dan staat het er, hè. Zijn naam is heilig en vreselijk. Hoe moet je dat nou opvatten? Dat zijn naam vreselijk is. Wij zeggen ook wel eens, oh, dat is toch vreselijk. Als je iets hoort, hè, iets gebeurt, wat je aangrijpt, en je zegt, hoe kan het gebeuren? Hoe kan dat toch? Dat is vreselijk dat dat gebeurd is. Dat is vreselijk. Dan bedoel ik verschrikkelijk. Ontzettend beroerd dus. Eén ding zult u wel begrijpen, denk ik, en dat is dat het die betekenis hier niet heeft. Gods naam is niet afschuwelijk. Dat is hij niet, dat is hij nooit. En ten immer. Zijn naam is heilig, want hij is uniek. Ver boven alle verheven. We moeten zijn naam ook heiligen. Uw naam worden geheiligd. Hè? Eerste bede van het Onze Vader. We hebben het uit de catechismus wel gehoord. Uw naam worden geheiligd, ver boven alle andere namen uitgetild. Maar dat die naam nou vreselijk is, nou gemeente, dat betekent gewoon dat hij te vrezen is. Te vrezen is, dat hij gevreesd moet worden. En als zijn naam aanbiddelijk is, dan betekent dat zijn naam aanbeden moet worden. En als hij dus vreselijk is, dan betekent dat die naam gevreesd moet worden. Hij is te vrezen. Dat is de betekenis van het woord vreselijk. In Psalm 139 staat, en dan gaat het over de schepping van de mens. Daar staat dat God ons in de buik van de moeder vreselijk gemaakt heeft. En dan gaat het ook niet over iets afschuwelijks. Hè? Helemaal niet juist. Maar het is ontzagwekkend. Het is ontzettend, ontzettend hoe de Heere God dat doet. Hè. Hij is te vrezen, vol diep ontzag, om hetgeen wat hij in de moederschoot tot stand weet te brengen, tot op de dag van vandaag toe. Hè. Heel wonderlijk, heel vreselijk gemaakt. Hè. En dat is niks afschuwelijks aan. Ja, zo heeft het hier dat woord vreselijk ook die betekenis, te vrezen. En dan gaat het niet, lieve mensen, dan gaat het niet om een vrees van pure angst. Ja, de goddelozen, die moeten vrezen met pure angst. De wachters bij het graf, die vluchten weg toen Jezus opstond. Dat was pure angst. Maar de vrouwen hoefden niet te vrezen. Hè? Vreest gij lieden niet, zei de engel. Vreest gij lieden niet. Althans niet in de zin van bang zijn. Het gaat hier bij dat vreselijk om, en dat blijkt uit het volgende vers. De laatste regel, het laatste woord van vers 9, dat loopt door in vers 10. Het gaat bij vrezen om de vreze des Heeren. En dat is een heel bijzondere soort vrees. Daarom heet hij ook in ons spraakgebruik, onze Statenvertaling, altijd de vreze des Heren. We hebben een Heere in de hemel, die noemen wij niet Heer. Want Heren zijn er zoveel. Wij noemen God in de hemel geen Heer. In sommige kringen is dat gewoonte om dat te doen, maar wij hebben daar een hekel aan. Wij noemen hem Heere. Waarom? Omdat hij bijzonder is. Dat is een respect en eerbied aan het eind. Zoals je een vrouw hebt en een vrouwe. Een vrouwe, dat is een adellijke dame. Een vrouwe. En een huis en een huize. He, dat is een prachtige woning is dat. He. Ja, een prachtige woning, die heb je zoveel. Maar dat is echt een beetje paleisachtig gedoe. He. Dat is een huize. En zo heb je vrees. En je hebt ook een bijzondere soort vrees. De vreze. Dat is. Dat is een ontzag voor de Heer. En die is met liefde gemengd, zoals een kind zijn ouders vreest. Jullie vrezen toch je vader en moeder wel. Nou, dat wil ik dus niet zeggen dat je bang voor ze bent, hè. Dat als je ze ziet, dat er een rilling door je heen gaat. En als dat is, dan is het niet best, hè. Dan heb je denk ik geen goede vader en moeder, als je bang bent voor je vader en voor je moeder. Hè? Maar als het goed is, heb je wel respect voor. Want het is wel je vader, het is wel je moeder. En dat is een kinderlijke vreze. Want je hebt ze lief. En daarom, omdat je ze zo lief hebt, wil je niet iets doen waar ze verdriet van hebben. Dat wil je niet. Je wil je vader en moeder toch niet verdrietig maken. Alsjeblieft niet, hè. Dat doe je toch niet. Nee, dat doe je zeker niet als het goed is. Je bijt nog liever het puntje van je tong af dat je je vader en je moeder verdriet zou willen doen. Als het goed is, ligt het zo. En ik zeg erachteraan, je bijt ook nog liever het puntje van je tong af als dat je de Heere verdriet zou willen doen. Want hij is de Heere. Hij is de Heere. En dat is nou de vreze des Heere liefde met diep ontzag. Dat is die bijzondere soort vrees. En iedereen begrijpt nu wel, denk ik, dat is echt wat anders dan pure angst. Echt helemaal iets anders. Wel hem die het opperwezen dus kinderlijk mag vrezen. Je hebt een slaafse vrees, dat is een kwaaie vrees. Vol angst en beven. Maar je hebt ook, in de Bijbel wordt ook gesproken over de kinderlijke vrezen. Des Heren. En zijn naam is dus heilig en te vrezen in die betekenis. In die betekenis. Kijk maar wat in vers 10 gaat hij verder. Hij zegt er meteen bij. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En heeft hij het nou nog dan toch nog wel over dat halleluja, dat God prijzen en loven dan? Of is hij nou helemaal op een ander thema overgestapt? Aan het eind van de psalm. Springt hij hier een beetje van de hak op de tak misschien, de dichter? Nee, gemeente, dat doet hij niet. Want de laatste woorden van vers 10, dat is, zijn lof bestaat in der eeuwigheid. Hij is dus helemaal niet vergeten dat hij een lofpsalm aan het dichten was. Hij komt er juist nog op terug in de laatste woorden. Zijn lof bestaat in der eeuwigheid. Maar, en dan komt het. Ik zei aan het begin van de preek, God loven, dat komt nooit alleen. Het kan niet zo zijn dat we onze mond vol hebben over God. En allemaal halleluja roepen en loof den Heere en ik zal den Heere loven en prijzen en ondertussen onze eigen zin doen. Dat kan niet. Heere, Heere zeggen en niet doen hetgeen hij zegt. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Het Heere, Heere zeggen, het God loven en prijzen, die naam heilig en geducht, ja, te vrezen is die naam. Ja, dan moet daar ook de vreze des Heren dus bij zijn. Het gaat altijd samen. Het kan niet zo zijn, lieve mensen, dat we zeggen dat we de Heren groot maken en dat we hem aanbidden en dat we hem loven en prijzen en dat we misschien ook al heel veel werk van maken, heel veel drukte van maken. Voortdurend zingen en nog eens zingen, heb ik niks op tegen hoor op zingen. Echt helemaal niks op tegen, ik doe het zelfs graag. Maar dat zal toch altijd gepaard moeten gaan, lieve mensen, met een ernstige vreze van God. Dat je zijn geboden in waarde acht. Kijk maar in vers 1 van 112, de psalm. Die er zo nauw aan verbonden is. Die begint daarop mee. Wel gelukzalig is de man die de Heere vreest. Die grote lust heeft. Ze worden gezocht van alle die er lust in hebben. Die grote lust heeft in zijn geboden. Kijk, dat gaat er dus altijd mee gepaard. En dat staat dus eigenlijk ook al in Psalm 111. En in 112 gaat dat door en dan worden er ook voorbeelden gegeven. Hè? Wat de rechtvaardige doet, hij ontfermt zich over zijn medemens. Hij leent ook uit, hij beschikt zijn zaken met recht. Hij strooit uit, hij geeft de nooddruftige. Hè? Dat zijn allemaal zo de dingen die dan in Psalm 112 genoemd worden. Hè? Waar dus de vreze Gods in tot uitdrukking komt. Dat komt ook altijd in uitdrukking, in daden. In gehoorzaamheid. aan Gods geboden. De lof van de Heere zeggen en zingen. Een goede zaak. Absoluut een goede zaak. Maar als onze daden en niet naar zijn, dan is het afschuwelijk in de oren van God. Is dat zo, dominee? Ja, dat is dat. Dan is het afschuwelijk in de oren van God. Bij de profeet Jesaja staat, ik zeg de Heere God, ik wil er helemaal niet naar luisteren. Ik wil er helemaal niet naar luisteren. Naar jullie gebeden niet. En naar jullie gezang niet. En naar jullie offeranden wil ik niet omkijken. Want jullie handen zijn vol bloed. Gerechtigheid ontbreekt. En dat hoort er onlosmakelijk bij het lofzingen van de Heere. Dan zal ook je leven een lofzang moeten zijn. Ook je handel en je wandel moet dan een lofzang wezen tot ere van God. Ook je andere praat moet er dan naar zijn tot ere van God. Als je de Heere niet zingt, dan moet ook jouw praat overeenstemmen met hetgeen wat je in die lofzang hebt gezongen. Dan kan het niet zijn zot, geklap en gekke. Nee, dat kan dan niet meer zo wezen. Dan wordt jouw hele leven een lofzang God gewijd. En dat is nou de vreze des Heren. Dat je er wel voor oppast. Hoe en wanneer dan ook. Zo lief als dat je eigen zaligheidje is. De Heren verdriet te doen. Met zondige daden en met zondige woorden. Dat doe je dan niet bij de vreze des Heren. En ik weet wel, gemeente, die is altijd nog ten dele, hoor. Alles is ten dele hier. Dat weet ik als geen ander. Hoe dat allemaal ten dele is. Maar je hebt wel grote lust in zijn geboden. Je zegt niet, met de wet van God heb ik niks meer te maken. Hier is voldaan, daar hoeven mensen niet meer naar te leven. Want het is nu allemaal lof zij de Heren. En met de wet van God, daar hoef je niet meer druk over te maken. Naar zijn geboden en inzettingen te leven. Die kun je allemaal laten liggen, want ja, je bent verlost, nou het is goed. Nee, daar hoort altijd een godzalige Indien iemand van u dunkt godvrezend te zijn, dat hij dat bewijzen uit zijn godzalige wandel. Gods vrucht, godzaligheid en vrezen Gods, dat is alle drie exact hetzelfde. En dat hoort bij een lofzeggend leven, hoort dat erbij. Als je met je mond God lof zingt, dan moet je ook met je levensgewandel, je gedrag God lof zingen. Dat mag op geen enkele manier los van elkaar gemaakt worden. Dat zijn broertje en zusje. En ik zeg zelfs, een tweelingbroertje is het. Een tweelingzusje. Die lijken sprekend op elkaar. God is te vrezen. Zijn naam is te vrezen. Dat wil zeggen dat hij ook door u en door jou gevreesd wil worden. Met die bijzondere vrezen. Wie heeft lust den Heere te vrezen? Zeg het eens. Wie heeft lust? Wie is er onder u lieden die den Heere vreest? Vraagt de profeet Jesaja in hoofdstuk 50. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht, de stem van Christus hoort. Als je dan in duisternissen wandelt en gelicht heeft, dan mag je betrouwen op de naam des Heren. Dan mag je hopen op je God. Dat staat in Jesaja 50. Wie is er nou onder u die de Heren vreest? Dan heb je tenminste iets als je in het donker terechtkomt. Want dan mag je betrouwen op de naam des Heren. En dan staat er hier zo prachtig. De vrezen des Heren is het beginsel van de wijsheid. Het staat ook in het spreukenboek. Heeft ook Salomo gezegd. Het herinnert heel sterk wat Salomo gezegd heeft. Betekent niet dat deze psalm per se ook van Salomo moet zijn. Maar het komt wel met elkaar overeen. De vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Dus als je wijs wil worden, moet je met de vrezen Gods beginnen. Ja, zeker. Maar het woord beginsel betekent meer dan alleen begin. Beginsel betekent dat het voornaamste is. Het voornaamste. Dat zeker in geen delen mag ontbreken. Want anders is wijsheid geen wijsheid meer. Anders is wijsheid dwaasheid geworden. Wijsheid zonder de vrezen des Heren. Dat is de wijsheid van deze wereld en die is dwaasheid bij God, zou Paulus zeggen. De grondslag van de wijsheid. De kern van de zaak bij de wijsheid. Het allervoornaamste van de wijsheid, dat zit in dat woord beginsel. Is de vrezen des Heren. Wijsheid is niet dat je veel geleerd hebt, of dat je veel weet, veel dikke boeken hebt gelezen, dat is allemaal goed en wel hoor, dikke boeken lezen. Al is het vermoeiing des geestes, zegt prediker ook weer, en daar heeft hij ook wel eens gelijk in. Maar wijsheid is niet boekenwijsheid. Je hebt hele wijze mensen, heel wijze mensen, die als het erop aankomt, zo dom zijn als een ezel. Wijsheid is soms te vinden bij de hele eenvoudige. Vroeger had je van mensen die konden niet lezen of schrijven. Maar ze waren wel wijs. Wijs naar het woord. Wijs met de hemelse wijsheid van God. Ze kenden de Heere. En verder wisten ze niet veel. Maar dat wisten ze. Dat wisten ze. Het beginsel van de wijsheid. De grond, de ondergrond. De kern ervan. Het voornaamste ervan. Allen die ze doen. Hè, ze staat in het meervoud. Hè, dan gaat het kennelijk over Gods geboden. Dan gaat het kennelijk over Gods geboden. Hoewel dat woord niet genoemd is, dan gaat het toch om Gods geboden hier. Alle die ze doen, hebben goed verstand. Hè? Alle die lust hebben in zijn geboden. Vers 1 van Psalm 112. Die grote lust hebben in zijn geboden. Die hebben goed verstand. Die weten van de hoed en de rand. En alle die dat niet hebben, bij wie dat gevonden wordt. Ach, dan kan het misschien wel steeds loof de Heere zijn en halleluja wezen en ach, ik zal de Heere loven en prijzen. En het zal allemaal wel, maar waar is het tweede zusje? Het moet wel samen gaan. Waar is de godvruchtige wandel in eerbied en diep ontzag? De stille vrezen Gods. Het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, welke kostelijk is voor God. Waar is dat? Waar is de lust om Gods geboden te onderhouden, om daar ook naar te leven? Als dat er niet is, beste mensen, dan is de lof ijdel en leeg. Hè? Net zoals Paulus zegt van de liefde. Als ik de liefde niet heb, dan ben ik een klinkend metaal en een luidenschel. Al zou ik nog een aantal goede dingen doen, dan ben ik toch een luidenschel en een klinkend metaal. En zo is het hier ook, gemeente, hier met de vrezen Gods. Als die er niet is, dan klinkt de lofzang iel. Iel en ijl klinkt de lofzang dan. Iel en ijl. Want de vrezen Gods, zijn lof bestaat tot een eeuwigheid, maar gaat altijd met de vrezen des Heren gepaard. Zult u het niet vergeten. He, want we leven in een tijd van als het maar lekker in het gehoor klinkt en ja, en nog eens een lekkere stamper eroverheen, weet u wel. He. En dan gaat er weer een lofzang, allemaal lofliederen, ja, dat is prachtig. Ze zijn soms inderdaad heel mooi, ik weet het. Maar waar is de godsvrucht anno 2020? Waar is de godsvrucht op Urk? Daar komt het op aan. De mens die de Heere vreest. die zal geprezen worden. Tot de mens heeft hij gezegd, de Heer te vrezen is wijsheid. En van het kwade te wijken, dat is verstand. Dat komt op de wacht. De vrezen des Heer is wijsheid. En van het kwade te wijken, dat is verstand. Dat staat in Job 28. Moet het maar eens nalezen. Dan weet u het. Hè? Laat het een dan toch niet zonder het ander zijn. Want alleen maar een goed gevoel, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Er hoort een godzalige levenswandel bij. En die mogen blijken. Want zijn naam is heilig en geducht en te vrezen, met de vrezen des Heeren. Amen.